Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus, door de werking van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen van Psalm 27 en daarvan het derde en ook het vijfde vers. Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijd mijn ziel met een verwonderend oog. Dat is het derde en ook het vijfde vers van Psalm 27. Gemeente, wij gaan luisteren naar de geboden van de Heer en ook de samenvatting die de Heer Jezus ons heeft gegeven. En we zingen als antwoord erop van Psalm 62 en daarvan het eerste vers: Mijn ziel is immers stil tot God. Dat zijn sprekende verzen om ook in deze adventstijd, ook zo kort voor het kerstfeest, samen te zingen. Psalm 62 en daarvan het eerste vers. Als antwoord, als we hebben geluisterd naar de geboden van de Heere en ook de samenvatting die de Heer Jezus ons heeft gegeven. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdelijk, niet lichtvaardig gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze geboden samengevat toen hij zei: Het eerste van al de geboden is: Hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. En gij zult de Heere uw God liefhebben uit geheel uw hart, uit geheel uw ziel, uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Gemeente, we zullen ons voor de Heere verootmoedigen en bidden om de opening van zijn woord en de verlichting met de Heilige Geest. Laten we bidden. Grote en heerlijke God in de hemel, u bent het die ons vanmorgen aan het begin van een nieuwe week op deze vierde Adventszondag bij elkaar brengt als gemeente. U geeft ons deze dag om naar uw huis te gaan, om u te ontmoeten, maar ook om de dagelijkse drukte van het bestaan even achter ons te laten, om bezig te zijn met de dingen die er echt om gaan in het leven. En dat is niet in de allereerste plaats bezittingen, goederen, alles wat deze aarde betreft, maar dat geldt allereerst onze verhouding tegenover u. En Heere God, dat is goed dat we dan zo'n dag hebben, dat we daaraan herinnerd worden, erbij stilgezet worden, van hoger hand erbij stilgezet worden, want dat zal voor een ieder van ons gelden, ook als we niet meer actief aan het werkproces deelnemen, dat het leven zo jachtig is, dat we zo voortrazen, voortgejaagd worden, en ook Heere, als we proberen stil te zijn en kunnen er van binnen, in ons hart, in ons hoofd, kunnen er zoveel stemmen zijn die om het hardst roepen en schreeuwen om aandacht. En daarom, Heere, wat we zojuist hebben gezongen, ach, dat is voor ons gevoel misschien vanmorgen wel veel te hoog gegrepen. Dat stil worden voor u, die rust en die toevlucht bij u te vinden, dat vertrouwen, Heere, ach, dat gevoel kunnen we toch hebben, Heere, dat het veel te groot en veel te hoog voor ons vanmorgen is. En dan, dat kan ons ook zo aanvliegen, Heere, zo aangrijpen. Dan hebt u ons al verschillende adventsweken gegeven, op weg naar het kerstfeest, het gedenken van uw komst naar deze aarde, uw geboorte, uw menswording, dat onuitsprekelijke wonder. En Heere, ook de verwachting van uw tweede komst, dat u terug zult komen op de wolken van de hemel. Advent, terugkijken, maar ook vooruitzien. En Heere, dan kan het ons zo benauwen. Hoe moet ik rechtvaardig verschijnen voor God als die komt? Hoe ziet het er dan uit? Al vier, voor de vierde keer een Adventszondag. O God, maak het stil van binnen en geef dat vertrouwen, dat geloof, dat ons met u en met de Heer Jezus Christus verbindt. Geef ons dat vertrouwen, Heere, doe ons ogen op u geslagen zijn. Dat hebben wij niet verdiend, Heere. Nee, dat hebben wij verdiend, dat u ons voorbij zou gaan, dat u ons aan ons lot zou overlaten. Dat is toch in het licht van uw wet weer duidelijk geworden vanmorgen, dat wij wetsovertreders zijn, dat wij u trappen op uw hart, steeds maar weer, elke dag opnieuw. Heere God, wat wordt het dan een wonder dat wij hier mogen zijn. En geef dan, Heere, dat wij in de verkondiging van uw woord, want dat is toch de manier waarop u zich aan ons bekend maakt. Dat is toch wat u, o Heilige Geest, gebruiken wil als middel bij uitstek hier in uw huis, in deze werkplaats van de Heilige Geest. Geef dat wij uw aangezicht mogen zien, dat wij dat waar de psalmdichter van zingt, die milde handen en die vriendelijke ogen die er bij u van eeuwigheid zijn, geef Heere, dat we dat voor het eerst of opnieuw vanmorgen mogen zien. Heere, dat bidden wij u voor de kinderen. We danken u dat ze er vanmorgen zijn, met vader en moeder meegekomen. We bidden dat ook, Heere, voor de jongeren. Dat bidden we ook voor de ouderen, Heere. Zoals we allemaal hier bij elkaar zijn in al onze verscheidenheid. Zo verschillend als we zijn, maar ook als we thuis meeluisteren bij de kerkradio, Heere. We kunnen dat toch allemaal niet missen. Geef en schenk ons dat uit genade. Vervul onze harten met uw Heilige Geest voor uw dienstknecht vanmorgen, als hij uw woord mag verkondigen. En Heere, voor uw gemeente, als zij uw woord mag horen. Open dan onze oren en harten voor uw woord. En geef dat vanmorgen even hier in uw huis. De hemel voor ons mag opengaan. En dat wij u mogen zien, zoals u zich bekend maakt in uw woord. Als een God die geen lust heeft in onze dood, maar daarin dat we ons bekeren, in u zullen geloven en zullen leven, nu en tot in eeuwigheid. Ja, Heere, dat is toch uw verlangen, dat hebt u toch geopenbaard, dat ook deze dienst daar vanmorgen voor gebruikt mag worden, opdat uw grote naam geloofd en geprezen mag worden, van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, we gaan uit het woord van God lezen, uit het Lucas-evangelie, daarvan het eerste hoofdstuk. Lucas 1. En ik wil die verzen lezen die betrekking hebben op Elisabeth. Het is een lange hoofdstuk. Zacharias, Elisabeth en Maria worden daar beschreven. En ook de lofzangen die zij mogen opzenden, die vinden we daarin terug. Maar ik wil die verzen lezen die betrekking hebben op Elisabeth. En dat is allereerst uit Lucas 1, de versen 5 tot en met 7. Daar lezen wij het woord van God. In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was een zeker priester met name Zacharias van de dagorde van Abia. En zijn vrouw was uit de dochters van Aaron. En haar naam Elisabeth. En zij waren beiden rechtvaardig voor God, wandelende in al de geboden en rechten van de Heere onberispelijk. En zij hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was. En zij beiden verre op hun dagen gekomen waren. En dan gaan wij verder bij vers 23... In die tussenliggende verzen, de bekende geschiedenis van Zacharias in de tempel en Gabriel, die hem aankondigt dat zij een zoon zullen krijgen, die ze Johannes moeten noemen, vers 23 gaan we verder. En het geschiedde, als de dagen van zijn bediening, van Zacharias' bediening, vervuld waren, dat hij naar zijn huis ging. En na die dagen werd Elisabeth zijn vrouw bevrucht en zij verborg zich 5 maanden, zeggende, alzo heeft mij de Heere gedaan, in de dagen in welke hij mij aangezien heeft, om mijn versmaadheid onder de mensen weg te nemen. En dan lezen wij vervolgens vanaf vers 39. En Maria, opgestaan zijnde in diezelfde dagen, reisde met haast naar het gebergte in een stad van Juda en kwam in het huis van Zacharias en groette Elisabeth. En het geschiedde als Elisabeth de groetenis van Maria hoorde, zo sprong het kindeke op in haar buik. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep uit met een grote stem en zeide, gezegend zijt gij onder de vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw buik. En van waar komt mij dit, dat de moeder van mijn Heere tot mij komt? Want zie, als de stem van uw groetenis in mijn oren geschiedde, zo sprong het kindeke van vreugde op in mijn buik. En zalig is zij die geloofd heeft, want de dingen die haar van de Heere gezegd zijn, zullen volbracht worden. Tot zover de lezingen uit het woord van God. De tekst vinden wij in Lucas 1 en daarvan de versen 24 en 25. En in die versen wordt beschreven hoe Zacharias, hoe Elisabeth reageert op dezelfde boodschap die zij via Zacharias van God, van de engel Gabriel, mag horen. We lezen die versen nog een keer. En na die dagen werd Elisabeth zijn vrouw bevrucht en zij verborg zich 5 maanden, zeggende: alzo heeft mij de Heere gedaan in de dagen in welke hij mij aangezien heeft om mijn versmaadheid onder de mensen weg te nemen. We schrijven als thema boven de preek het geloof van Elisabeth. Gemeente, dan hebben we voor u de volgende afkondigingen wat betreft de kerkdiensten de komende week. Deo Volente, zondag 27 december, hoopt in de morgendienst voor te gaan dominee M. Klaas uit Arnhem-Muiden en in de avonddienst dominee A. Simons uit Montfoort. Op eerste kerstdag hoopt in de morgendienst dominee Breuren, uw eigen predikant, voor te gaan en in de avonddienst dominee P. Vernooy uit Boven Hardingsveld. En op tweede kerstdag is er 's morgens dienst waarin opnieuw uw eigen predikant dominee Breuren voor hoopt te gaan. In deze dienst wordt de heilige doop bediend. En de HGVV kerstavond is morgenavond en begint om 7 uur. Uw gaven worden gevraagd. Er zijn 2 collecten nu. De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede is bestemd voor de kerk. En ook bij de uitgang is er nog een collecte. Die is eveneens bestemd voor de kerk. Van harte bij u aanbevolen. We gaan samen zingen van de lofzang van Zacharias. We zingen daarvan de versen 1 en 4. De lofzang van Zacharias, de versen 1 en 4. Gemeente, als Elisabeth zou weten dat het vanmorgen in deze dienst over haar zou gaan, dan zou ze dat beslist niet hebben gewild. Niet gewild, zegt u, nee. Want we kennen Elisabeth toch wel als iemand op de achtergrond. Kijk eens, haar man Zacharias, die vindt in dit eerste hoofdstuk van het Lucas-evangelie ook een uitvoerige beschrijving. Maar zij beweegt zich wat stil op de achtergrond. En u kent wel het gezegde, stille wateren, diepe gronden. Nou, dat geldt zeker van Elisabeth. Maar voor alle duidelijkheid, vanmorgen gaat het niet over Elisabeth. Het mag in een kerkdienst nooit echt over mensen gaan. Maar het gaat over de God van Elisabeth. Dus dat moeten we goed onthouden, dat het allereerst gaat om de God van Elisabeth. En niettemin valt er uit haar leven heel veel voor ons te leren. Elisabeth, wie was zij? En wat weten wij uit die gegevens die we in de Bijbel over haar vinden? Wat weten we van haar? Nu, Lucas de evangelist begint al vrij snel met daar iets over te vertellen. In vers 5, daar begon de schriftlezing, lezen we immers: in de dagen van Herodes, de koning van Judea, was een zeker priester met name Zacharias van de afdeling van de dagorde van Abia. En zijn vrouw was uit de dochters van Aaron en haar naam was Elisabeth. Zo begint de evangelist Lucas en introduceert hij dit echtpaar. Elisabeth komt dus uit een priesterfamilie, afstammeling van de hoge priester Aaron zelf. En haar naam herinnert zelfs aan de vrouw van Aaron, Elizeba. En bovendien is zij ook nog met een priester getrouwd. Wij zouden vandaag zeggen, een domineesdochter trouwt met een domineeszoon. Kerkelijkheid in het kwadraat. En gemeente, daar ligt voor ons al een hele leerzame les. Want voor priesters was het nadrukkelijk voorgeschreven. Er waren strikte regels gegeven. U moet daar vandaag Leviticus 21 maar op naslaan. Voor priesters waren er nadrukkelijk regels gegeven met wie ze mochten trouwen. Dat moest vooral een gelovig meisje, een gelovige vrouw zijn. En dan kijken we elkaar vanmorgen maar even aan, ook heel wat jongelui. Waar zoeken wij onze vriendin? Een les zomaar uit dit Bijbelgedeelte. Een les die ook voor vandaag nog geldt. Priesters, nadrukkelijk was er voorgeschreven waar zij hun vrouw moesten zoeken. En ook voor ons een belangrijke les. Goed, Zacharias en Elisabeth, samen getrouwd. En Elisabeth heeft ook een hele mooie naam. Een naam met vooral ook een hele rijke betekenis. Want die naam, ik zei het u al, herinnert aan de vrouw van Aaron. Die naam die betekent, mijn God Eli is een eed, Sheba. Mijn God is een eed. Mijn God heeft gezworen. En als we die naam zo vanmorgen uitleggen, dan legt dat alle nadruk op de vastheid en de zekerheid van datgene wat God belooft. En gemeente, zo zou je deze naam kunnen uitleggen en dat is ook een hele mooie betekenis, een mooie uitleg. Maar je zou deze naam ook nog op een andere manier kunnen uitleggen. Dat begin is dan hetzelfde, mijn God. Maar dat tweede, Sheba, dat zou dan wijzen naar het getal 7. Mijn God is 7. En dat weten jongens en meisjes vanmorgen ook in de kerk wel. Het getal 7 in de Bijbel, dat is altijd een heel speciaal getal. Dat is een getal waarmee een volheid wordt aangeduid. Dus mijn God is 7, in God is een volheid. God is volmaakt. En omdat God volmaakt is, dienen ook al zijn volgelingen. En dat mag zichtbaar worden in Elisabeth. Zij draagt dus haar naam met ere. Moet er ook in het leven van Gods volgelingen een volheid zijn. Wat ik bedoel, is dat de Heere in alle facetten van ons leven, ja, laat ik het zo vanmorgen maar zeggen, de basis. Mijn God is 7, in God is een volheid. En dat mag ook verwacht worden van zijn volgelingen. Dat ze in alle facetten van het leven, dat God daar de basis. Nou gemeente, daar moeten we vanmorgen ons leven ook maar eens even naast leggen. Want ik weet niet hoe dat bij u is, maar ik kom het heel vaak tegen en het is zo herkenbaar, hè, dat we de Heere, ja, voor sommige zaken echt nodig hebben. Dan mag die echt wel een woordje meespreken. Maar er zijn ook terreinen, er zijn onderdelen, zeg maar kamertjes in ons huis die we liever voor onszelf houden, waar we zelf liever de baas over zijn en blijven. Maar dat kan dus niet. Mijn God is een volheid en dat vraagt hij ook van zijn volgelingen. Dat de Heere in alle facetten van je leven de basis. Is het daarom misschien bij u en bij jou zo donker en zo stil? Zou zomaar kunnen. Dat de Heere zich op de achtergrond houdt. Zich niet aan je bekend maakt, omdat hij wel weet wat voor vlees hij in de kuip heeft. Dat u iemand bent die hem alleen maar nodig heeft voor, nou ja, vul maar in. Vaak in nood. Dan weten we de Heere te vinden. Maar de Heere is een volheid. Mijn God is een volheid. En daarom dient hij in alle facetten van het leven de baas te zijn. En moet zijn woord gezaghebbend en maatgevend en richtinggevend zijn. Het woord, het laatste woord. En ook het eerste woord. Nou gemeente, dat Elisabeth haar naam met ere draagt, nou dat vermeldt de evangelist Lucas ook. En dat geldt niet alleen voor haar, maar dat geldt ook van Zacharias. Dat zij zo leeft, dicht bij de Heere, in verbondenheid met de Heere, dat hij in alle facetten van haar leven de baas is en het voor het zeggen heeft, dat blijkt uit haar leven. Want we lezen dat beiden, Zacharias en Elisabeth, rechtvaardig voor God waren. En als we dat lezen in de Bijbel, rechtvaardig voor God, dan moeten we dat uitleggen als betekenen oprecht. Zeg maar, met heel hun hart waren ze op de Heere gericht. Ze hielden er geen kamertjes, geen ruimtes op na waar de Heere niet de baas was. Zo, oprecht aan de Heere toegewijd. Rechtvaardig betekent hier niet zonder zonde, want zo is niemand. Maar ze waren oprechte mensen. Mensen, als je hun leven zou bekijken, dat je zou zeggen, daar gaat wat van uit. dan mag je iets in terugzien van de vrezen en van de liefde voor de Heer. Daar gaat wat van uit. Nou, zo iemand was Elisabeth. En misschien kent u in uw omgeving ook wel zulke mensen. Jongens en meisjes, misschien zie je dat wel een beetje bij je moeder. Of misschien heb je wel zo'n oma dat je zegt, die, als die over de Heere gaat spreken, dan moet je gewoon luisteren. Van wat zij zegt en vooral hoe ze leeft, gaat enorm veel uit. Nou, zo iemand was Elisabeth. En nogmaals, gemeente, dat doen we niet om haar vanmorgen op een voetstuk te zetten. Geen denken aan. Maar dat is nou het werk van de Heere in haar leven. Zo is zij niet geboren. En zo wordt er vandaag ook niemand geboren. Maar dat is wel dat heerlijke, vernieuwende werk van de Heere in haar leven geweest. En dat kwam openbaar. Dat kan ook niet verborgen blijven. Rechtvaardig en wandelend in de geboden van de Heere en de rechten, onberispelijk. Ja, dat blijkt. Dat blijkt als je de Heere mag liefhebben en dienen, dan blijkt dat dat je gaat leven na zijn geboden. Dan gaat er wat van je uit. En oh zeker, dat kan niemand. En dat is iets van vallen en opstaan, maar toch, dat is je verlangen. En zo wil je leven. En zo wil je wandelen. In de weg van de geboden van de Heere. En dat blijkt niet alleen op zondag, als je de Heere dient, dat je naar de kerk gaat en zo, en dat je een goed boek leest vandaag. Doen we dat nog? Maar dat blijkt ook in, ja, gewoon alle dag, morgen, overmorgen, op je werk, op school, in de winkel, als je boodschappen doet. Blijkt overal uit. Elisabeth, zij was een bijzonder vrouw. Elisabeth en Zacharias, beiden rechtvaardig voor God, oprecht voor God, leefden in de rechten van de Heere onberispelijk. Ja, wat dat betreft zou je van hen beiden kunnen zeggen vanmorgen dat ze een echt paar zijn. Een echt paar. U weet ook wel dat man en vrouw heel erg van elkaar kunnen verschillen. Verschil in karakter, verschil in afkomst. De een heeft deze opvoeding gekregen, de ander die opvoeding. En ook al zoek je je vriendin en je vrouw in kerkelijke kringen. Kan heel verschillend zijn. Maar gemeente, wat is nou kenmerkend voor dat echte paar? Dat echt paar Zacharias en Elisabeth. Nou, dat ze ondanks de verschillen tussen man en vrouw en als mens wie ze zijn en karakter, dat ze geestelijk op één lijn zaten. En hoe krijg je dat nou? Nou, dat is als je de Heere mag dienen en liefhebben, dat is een geschenk, dat werkt de Heere. En gemeente, dat is ook de bedoeling van het huwelijk. Maar zeg maar eerlijk, en dat zult u ook weten, dat de praktijk vaak nogal anders is. En daarom, jongelui, ook vanmorgen voor jullie nog een keer nadrukkelijk de aansporing. Om ook in de tijd dat je verkering hebt, je voor te bereiden op het huwelijk. Ik weet niet hoe het hier is, maar ik hoop dat er door uw predikant of door gemeenteleden ook hier een soort huwelijkskring is, huwelijkscatechese. Dat mensen een aantal avonden over de hele wezenlijke dingen van het huwelijk samen zullen spreken, onderwijs zullen ontvangen, toerusting zullen ontvangen. Opdat ze, ja, met bagage het huwelijk mogen ingaan. Kijk eens, op het gebied van het huwelijk is natuurlijk best vandaag veel te doen. Dat weet u net zo goed als ik. En we kunnen zuchten en we kunnen zeggen, het is toch wat, en ons hoofd schudden. Maar gemeente, ligt daar niet een taak voor de kerk? Om juist de jongeren toe te rusten als het gaat om die belangrijke stap in hun leven. En ze vooral erop te wijzen dat vanaf dat allereerste begin het belangrijk is om die geestelijke dingen met elkaar te bespreken, om samen te bidden, om samen de Bijbel te lezen en erover te spreken. Als ik een stelletje krijg in de studeerkamer en je maakt al kennis met elkaar, dan vraag ik het vaak direct. Bidden jullie ook samen? Praten jullie ook samen over de dingen van de Heer? Dan kunnen de antwoorden heel verschillend zijn, soms tot verwondering. Dat je zegt, ja, dat mag al gelijk vanaf het allereerste begin een plek hebben in hun relatie. En anderen, die zie je zo een beetje schuin naar elkaar kijken. Hoe belangrijk, gemeente, is het om de geestelijke dingen met elkaar te delen. In de verkeringstijd, maar ook in het huwelijk. Dan word je een echt paar, want een drievoudig snoer wordt niet haast verbroken. Dat geeft een enorme band met elkaar, als je de dingen van de Heere samen mag delen met elkaar. Nou zit er misschien vanmorgen iemand met pijn in zijn hart te luisteren. Maar je denkt bij jezelf, het is bij ons zo anders. Ach, denk nog eens aan je trouwdag. Toen heb je samen toch geknield voor in de kerk. De zegen van de Heere God mogen ontvangen. Zou de Heere die zegen niet werkelijkheid, opnieuw werkelijkheid in jullie leven willen laten worden, als je samen voor de Heere mag knielen? Ook zomaar weer een wijze les, een belangrijke les uit dit Bijbelgedeelte. En gemeente, dan nog iets. Dan zijn er heel wat mensen in de kerk die denken, als je nou samen een Godvrezend paar mag zijn, als je nou een echt paar mag zijn, wat je de dingen van de Heere samen met elkaar verbindt, dan zal het je in het leven wel voor de wind gaan. Hoor ik soms. Vaak. En gemeente, die teksten, die zijn er natuurlijk genoeg, hè. Dat we lezen, met name ook in de psalmen, dat als je mag gaan in de weg van de geboden en in de inzettingen van de Heere, dat de Heere zegt, dat zegen ik. Een weg van voorspoed. Maar gemeente, hoe anders is het bij Zacharias en Elisabeth, want hoe gelovig en godvrezend en gezegend ze met elkaar ook mogen zijn. Ze dragen wel een heel groot kruis met zich mee. Dat staat er heel eenvoudig, heel sober. Ze hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was. En zij beiden op hoge leeftijd verre op hun dagen gekomen waren. Diep verdriet. En u weet wel, in de tijd van de Bijbel was dat dubbel, hè? Want dan komt er uit een echtpaar de Messias, de Heiland, de beloofde zaligmaker, niet geboren worden. En dan bovendien, je werd er vaak in de praktijk van het leven op aangekeken. Hoe onbarmhartig kunnen mensen zijn? Ik hoor het soms nog wel eens. Als echtparen die de kinderzegen niet hebben ontvangen. Maar dat kan ook zijn als er nooit tot een trouwdag gekomen is. Als je als single door het leven gaat en je komt op visite. Waar hebben ze het dan met elkaar over? Over kinderen. En als je later oud geworden bent, waar hebben ze het over? Kleinkinderen. Dat voelt niet goed. Zullen we er erg in hebben gemeend. Elisabeth heeft eronder geleden. Want ze schrijft, we lezen in vers 25, dat de versmaaldheid over de versmaadheid onder de mensen. Dat lag als een deken, dat droeg ze als het ware met zich mee. Ze werd erop aangezien, Zacharias en Elisabeth, ze heeft eronder geleden, geen kind. En gemeente, dat is ook zo mooi, dat we dat bij Elisabeth zien, want vaak verbittert dat mensen, toch? Dat is zo herkenbaar als de dingen tegen gaan zitten in je leven. Dat je zo met jezelf en met je probleem en met je verdriet bezig bent. En vaak in het huwelijk tussen man en vrouw verwerk je dat op je eigen manier. Ontstaat er ook verwijdering, weg. Verdriet kan zo gemakkelijk, als we niet oppassen, tot verbittering leiden. Nou, die voorbeelden zien we genoeg. Rachel, Genesis 30, die wordt boos op haar man, Jacob. En die zegt, geef mij kinderen, of ik sterf liever. Maar zo is Elisabeth niet. Geen verbittering. Maar verbetering. Geen verbittering, maar verbetering. En ik bedoel daarmee, het heeft haar niet van de Heere en van haar man Zacharias verwijderd, maar het heeft hen dichter bij de Heere gebracht. Niet verbitterd, maar verbeterd. En gemeente, zegt nou niet vanmorgen dat dat niet gepaard is geweest met aanvechtingen bij Elisabeth. Ook zij heeft het er heel erg moeilijk mee gehad. En gemeente, dan nemen de dingen ineens in haar leven en in het leven van Zacharias een wonderlijke wending. U kent de geschiedenis, priester Zacharias mag dienst doen in de tempel en krijgt daar die onvergetelijke ontmoeting met de engel Gabriël. En dan denk je bij jezelf, hoe zal Zacharias thuisgekomen zijn? Ik stel me zo voor dat Elisabeth razend benieuwd is geweest naar de verhalen van haar man. Kijk eens, tegenwoordig kunnen we elkaar heel makkelijk opbellen of even door middel van een sms'je of een appje even vertellen wat we elkaar vertellen willen, op de hoogte houden, maar dat was natuurlijk, en ik bedoel het heel eerbiedig, in de tijd van de Bijbel heel anders. Vol spanning heeft Elisabeth gewacht tot de tijd van het werk van haar man in Jeruzalem in de tempel erop zat. Dan en dan zal die terugkomen en ze zal benieuwd geweest zijn naar zijn verhalen. Hoe zal het daar in de tempel gegaan zijn? De priesters van die dagorde werden opgeroepen om die week dienst te doen. En op wie? Op wie zou het lot vallen? Wie zou de eer te beurt vallen om het reukoffer aan te steken? Waarschijnlijk was dat voor haar niet bekend. En gemeente, moet u nog eens even kijken naar vers 23. Dat is ook zo'n wonderlijk zinnetje wat we daar lezen, hè? Dat Zacharias zijn dienstwerk daar in de tempel heeft mogen afmaken. Dat is toch wonderlijk dat dat er staat. Dat de Heere God niet gezegd heeft bij monden van de engel Zacharias, van de engel Gabriël. Zacharias, als jij nou zo ongelovig bent, dan heb je hier niks te zoeken in de tempel. Dan ben je een priester van niks. Pak je spullen maar en ga maar naar huis. Gemeente, dat zou toch niet vreemd zijn geweest als de Heer God dat door middel van die engel Gabriël aan Zacharias had laten weten. Nee, Zacharias mocht zijn dienstwerk afmaken. Wat een goedheid en wat een genade van de Heer. Wat zou, stel ik me voor, Elisabeth geschrokken zijn als Zacharias eerder dan de afgesproken tijd thuis gekomen zou zijn. Maar nu zit ze vol verwachting. Zacharias, als hij thuis komt, wat zal die haar te vertellen hebben? En ja, dan heeft Zacharias haar niks te vertellen, want hij kan niet meer. Dat weten de jongens en meisjes, hij kan niks meer zeggen. Geen woord uitbrengen. Hij heeft natuurlijk heel veel te vertellen, maar hij kan het niet vertellen. En ik stel me zo voor dat hij dat met gebarentaal en met een schrijftafeltje, zo goed en zo kwaad als dat ging, aan haar heeft duidelijk gemaakt. Zacharias zal Elisabeth gezegd hebben, toen hij geen woord kon uitbrengen: man, wat is er toch met je gebeurd? Nou ja, toen moest Zacharias voor de dag komen natuurlijk. Dat hij de eer had gekregen om het reukoffer aan te steken. Dat toen de engel Gabriël aan hem verschenen was. En dat die engel gezegd had dat zij nog een kindje zouden krijgen. En dat die de naam Johannes moest krijgen. Dat hij een bijzondere taak zou mogen vervullen, de wegbereider voor de komende heiland en zaligmaker. En ja, toen heeft Zacharias ook duidelijk moeten maken dat hij dat allemaal niet had kunnen geloven. En dat hij zo ongelovig had gereageerd en dat hij daarom nu niet kon spreken. En dat dat zou duren tot de geboorte van zijn zoon en de naamgeving. Nou, dat zal best een schok hebben gegeven bij Elisabeth. Kijk eens, we lezen niet wat dat precies bij haar teweeg heeft gebracht. Maar we lezen wel als een soort samenvatting hoe zij met dit vreemde, dit onbekende, dit wonderlijke is omgegaan. Want we lezen in onze tekst: en na die dagen werd zijn vrouw Elisabeth bevrucht. Zij verborg zich 5 maanden, zeggende: alzo heeft mij de Heere gedaan in de dagen waarin hij mij aangezien heeft, om mijn versmaaldheid onder de mensen weg te nemen. Dat is haar reactie, dat is haar geloofsreactie. Ze wordt dus zwanger. En wat doet ze dan? Nou ja, jongens en meisjes, zeg het maar, hè. Als je moeder een babytje verwacht, dan is dat heel erg lastig voor haar om dat stil te houden. Dat merk je soms aan haar. Als ze niet meer zo lekker zit te eten als vroeger. En je wil dat toch graag aan anderen vertellen. En ik stel me zo voor dat Elisabeth ook dit graag aan anderen, de buren, de mensen in de straat, familieleden, had willen vertellen. Van de daken wil je dat uitschreeuwen, toch? Maar we lezen het niet. Zag Elisabeth, die verbergt zich. Nou, waarom zou dat nou zo zijn? Dat zij zich verbergt? En dan zijn er genoeg uitleggers die zeggen: omdat ze zich schaamde dat ze op hoge leeftijd nog een babytje verwachtte. Nou, dat is helemaal niks om voor te schamen. Dat was voor haar een eer. Je zou kunnen zeggen, er was toch voor haar alles om voor te zeggen, om de straat op te gaan, om het overal rond te bazuinen. En of de mensen het zouden geloven, ach, dan zouden ze de toekomstige tijd wel achterkomen als dat zichtbaar werd. Ik kan me voorstellen dat er alles voor was om de straat op te gaan. Maar gemeente, als zij de straat was opgegaan, dan had ze ook moeten vertellen waarom haar man niet kon spreken. Dan had ze ook moeten vertellen van zijn ongeloof. En dat wilde ze niet. En daarom trok ze zich terug in de stilte 5 maanden. Tot haar lichaam boekdelen sprak. Het zichtbaar was dat ze een babytje verwachtte. En dan hoefde ze niet uit te leggen en geen toelichting te geven over het ongeloof van haar man. Weet u, ze hield hem hoog. Ook mooi, hè? Dat we dat van Elisabeth zien, dat ze haar man hoog hield. Soms hoor je man en vrouw wel eens over elkaar spreken, dat je denkt, nou, maar zo was Elisabeth niet. Ze hield haar man hoog. Ze was solidair met hem. 1. Zacharias moest de schande van zijn ongeloof dragen. Hij kon niet spreken. En zij zou dat samen met hem dragen. Ze verborg zich. Ze trok zich terug in de stilte, in huis. Mooi, hè? Zo verheft Elisabeth zich niet boven haar man, maar blijft ze naast hem staan. En kan ze ongetwijfeld voor hem ook een hulpe tegenover zijn. En gemeente, tegelijk, dat is ook het mooie dat we dat hier zien, is dat terugtrekken van Elisabeth in de stilte, dat verbergen, dat is niet alleen maar een verbergen, een in je huis, zeg maar, soort verstoppertje spelen. Contact met andere mensen mijden. Want u moet weten dat het grondwoord, het Grieks woord wat erachter schuil gaat, dat betekent eigenlijk rondom verbergen. Nou, als je je nou rondom verbergt, dus van alle kanten verbergt, dat je van alle kanten niet te zien bent. Waar zit je dan? Dan zit je in de binnenkamer. Weet u? Dat is dat plekje in huis waar je je terugtrekt om je op de Here en op zijn woord te richten. Zeg maar, dat is de adventstijd van Elisabeth. Ze trok zich niet alleen maar terug in huis om de contacten met de mensen te vermijden. Nee, ze gaf daar ook invulling aan. Ze zocht de verborgen omgang met de Heer. En gemeente, als u nou vraagt, wat is nou de adventstijd? Hoe geef je daar nou invulling aan? Kijk naar Elisabeth. Ze trok zich terug in de binnenkamer. Zo werd ze gevoed als het ware van boven in dat wonderlijke en raadselachtige wat er in haar leven plaatsvond. En kon ze ook haar man tot steun zijn. Hebben wij, gemeente en jongelui en jongens en meisjes, hebben wij zo'n plek? Zo'n plek waarin je de Heere op mag zoeken. Met zijn woord open. Dagboekje erbij. Voor jezelf lezen. Mobiel uit. Want anders haalt dat ding je uit je concentratie. Binnenkamer. Je richt op de Heer. Zo gaf zij de adventstijd invulling. Ach, vandaag de 4e adventszondag. Het kan nog. U kunt er vandaag nog mee beginnen. En dan geloof ik echt dat als u er vandaag nog mee begint, dat u toch een inhaalslag kan maken. Dat het toch voor u en voor jou kerstfeest kan worden. We kunnen dat leren van Elisabeth. En wat heeft er dan in haar hart, in die binnenkamer, wat is er dan gaan leven? Ach, dat lezen we ook in onze tekst. Verwonderd zingt ze, spreekt zij, dat het de Heere is die 8 op haar geslagen heeft. Die naar haar heeft omgezien. En gemeente, dat is een ander zien dan vaak onder ons gebeurt. Als wij naar elkaar kijken, dan is het vluchtig. We zien vaak niet eens van elkaar dat er op ons gezicht of in onze ogen iets van verdriet, van een diep verdriet of eenzaamheid of angst te lezen is. Dat zien we van elkaar vaak niet. We kijken wel naar elkaar, maar we leven vaak langs elkaar heen, ook in Gods gemeente, ook in de kerk. Zo gaan wij vaak met elkaar om, maar de Heere niet. Nee, heeft Elisabeth ontdekt in de binnenkamer, God heeft naar mij zo heel persoonlijk omgezien. Speciale aandacht, ach, zegt u. Dat kan ik me voorstellen als je op oude leeftijd nog moeder wordt. God heeft speciaal naar je omgezien. Maar dat doet hij vandaag nog steeds naar u en naar jou. Echt, dat heeft niet allereerst met die omstandigheden te maken. Heerlijk mag Elisabeth iets belijden wie de Heere voor haar en ook vandaag voor u en voor jou wil zijn. Dat wonder. En gemeente, dat moeten we elkaar eerlijk zeggen hoor. Dat u hier vanmorgen bent en dat jij hier boven op de galerij zit. Of daar, of waar u ook zit, dat is een wonder. Dat hebben we niet verdiend en dat zeg ik echt niet vanmorgen, omdat het nog weer zo nodig even gezegd moet worden. Om zwaar te doen of zo. Maar het is wel waar. U en jij, dat u hier bent, dat is een gevolg omdat God naar ons omziet. Je nog genadetijd geeft. Wil dat dat contact wat elke keer vanuit hem naar u en naar jou gelegd wordt. Dat dat nou eens een keer beantwoord wordt. Dat erop gereageerd wordt. Hoe dan? Met geloof en bekering. Dat u en dat jij hier vanmorgen zit. Dat is, ja, dat is een omzien van de Heere naar u en naar jou. En dan hoop ik van harte dat u dat ook zo mag beleven. Dat u zegt, ja, datgene waar Elisabeth van zingt, daarvan mag ik weten in mijn leven. Nou, dat kan zijn een bijzondere gebeurtenis, dat je zegt, oh, daar heb ik nou zo de hand van de Heere in gezien. Maar gemeente, dan zoeken we het vaak in het bijzondere. Gewoon al het feit dat je in Gods huis mag zijn, dat je een Bijbel mag hebben, dat je daar in vrijheid in mag lezen. En hopelijk dat u een binnenkamer, dan wil de Heer als het ware elke keer weer laten merken, ik zie naar je om. Ook al ziet er geen mens naar je om en kun je soms zo alleen en zo verdrietig voelen. Ik zie naar je om. En gemeente, als de Heere naar mensen omziet, dan is dat niet een vluchtig omzien. Nee, dan is dat een omzien waaruit ook iets volgt dat hij iets gaat doen. Dat hij reddend gaat ingrijpen en te hulp gaat komen. U moet dat vandaag maar eens kijken. Handelingen 4 vers 29, dan komt datzelfde grondwoord terug. En daar gaat het over die eerste christengemeente die bedreigd wordt onder vervolgingen. En dan bidt de christelijke gemeente, Heere, zie naar ons om en grijp in. Bewaar ons en red ons. Dat. Dus blijkbaar, gemeente, zijn wij allemaal in nood. En kan niemand van ons zonder dat reddende ingrijpen van God. Nou, dat heeft natuurlijk alles te maken met de Heer Jezus. En hij is gekomen, Johannes, die uit Elisabeth geboren mocht worden, werd de wegbereider voor de Heer Jezus uit. En gemeente, om hem moet het toch ten diepste in ons leven gaan. Dat het komt tot die persoonlijke belijdenis, mijn Heere en mijn God. En ik heb het u al gezegd, dit had Elisabeth allemaal niet van haarzelf. Maar dat was het werk van God door de Heilige Geest in haar hart en leven. En die geest, die werkt ook vandaag. Onverminderd. Waar? In de binnenkamer. Alleen daar? Ook vanmorgen in zijn huis. Daar waar de gemeente samenkomt, in deze werkplaats van de Heilige Geest. Waarom? Opdat u samen met Elisabeth mee gaat zingen. Gaat jubelen. Wie de Heere voor je is. Dat wonder dat God naar je om heeft gezien. En dat is niet omdat je het nou van jezelf zo waard was. Integendeel. Je was het waard dat de Heer aan je voorbij ging. Maar Hij zocht je op. In je verlorenheid. In je zondigheid. Hij zocht je op. En daar heb je oneindig over verwonderd. Nou gemeente, het is vandaag de vierde Adventszondag. Bijna kerstfeest. Ik wens u en jou toe, samen met Elisabeth, een gezegend, onvergetelijk kerstfeest. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen als antwoord op de verkondiging van Psalm 31. En we zingen daarvan het vijfde vers. Ik zal in uw goedheid mij verblijden. Gij hebt mij aangezien en hulpe willen bieden. Dat is vers 5 en ook vers 17. 5 en 17 van Psalm 31. Gemeente, zullen we samen danken en bidden. Heere, dat zou zo uit het hart van Elisabeth hebben kunnen komen, deze psalm, dit vers dat we samen zongen. Als antwoord op de verkondiging en geef, Heere, dat we dat ook herkennen. Die verwondering dat u naar mens in hun ellende, in hun verlorenheid omziet. En dat is niet om iets in Elisabeth of om iets uit ons, Heere, maar dat is vrije gunst die eeuwig u bewoog. Zijn liefelijkheid en schone gunst aanschouwen. Ja, dat mocht de dichter van Psalm 27, David, ontdekken. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend hart. En Heere, wat zou het groot zijn als wij die momenten in uw huis of in de binnenkamer herkennen en hebben. Dat u overkwam, dat dat woord zo krachtig en levend tot je sprak, dat je erdoor overweldigd werd, overrompeld, overwonnen. Ja, Heere, dat ook. Want er zit in ons hart en in ons binnenste zo'n brok verzet. Ach, Heere, we geloven dat u dat ook vandaag nog doet. Op deze vierde Adventszondag, onder de verkondiging van uw woord en in de binnenkamer, zo kort voor het kerstfeest. Heere, wilt u dat werken onder jongeren, onder de kinderen, Heere, we danken u dat ze er zijn. En u wilt toch uit de monden van kinderen en zuigelingen geëerd worden? Dat dat gebeuren mag, Heere, in harten van jongeren, op wie zoveel afkomt in onze tijd. Er zoveel stemmen klinken, die uw stem, uw woord, wil overroepen, tot zwijgen wil laten brengen. Heere, geef dat zij horen zullen. En niet alleen zij, maar ook de oudere heren, ook die op hoge leeftijd zijn gekomen, voor wie de eeuwigheid zo dichtbij is. Heere, zo aangrijpend. We bidden zo voor elkaar, ook waar eenzaamheid is en nood. We zien het vaak niet aan elkaar, Heere. Omdat we vaak zo oppervlakkig kijken, zo met onszelf bezig zijn. Niet echt notitie van die ander nemen. Maar Heere, u weet het. Bij wie dat in het hart zo leeft in deze dagen, donkere dagen, zo kort voor het kerstfeest. Het gemis zo voelbaar. De eenzaamheid. Soms niet begrepen te worden. Geen plek te hebben waar je niet tot rust kunt komen, niet veilig kunt voelen. Heere God, dan mochten we vanmorgen toch horen dat uw oog in het bijzonder in liefde ons gadeslaat. Niet langs ons heen kijkt, niet wegkijkt. Het zou verdiend zijn, Heere, maar zo bent u niet. Omwille van uw Zoon, de Heer Jezus, niet. En geef dat het ons vertroosten mag. En dat het uw gemeente aansporen mag. Om niet langs elkaar heen te leven, maar echt elkaar te zien. Hoe belangrijk is dat? En wat heeft deze wereld daar schreeuwend behoefte aan? Omdat er zoveel langs elkaar heen en voor zichzelf geleefd wordt. Heere God, zo bidden wij u ook voor allen die getrouwd zijn. Ook in het onderwijs van deze morgen het een en ander over gezegd. Heere God, wilt u zelf ons bij de hand nemen? En wilt u ons geven, en dat we daar ook voor zullen strijden, om een echt paar te zijn, ook in de geestelijke dingen, samen over te spreken, elkaar in het hart laten kijken. Heere God, we bidden ook voor hen waar gebrokenheid is. Of bij hen bij wie het nooit tot een huwelijk gekomen is. Of waar verdriet kwam, Heere, vanwege het overlijden van een man of een vrouw. Het gemis zo voelbaar. We dragen hen aan u op, Heere God. Ook deze wereld met al haar nood. Vanmorgen ook vluchtelingen in ons midden. Wij bidden u voor hen. Geef dat ze zich ook in ons midden welkom mogen voelen. Geholpen mogen weten. Maar in het bijzonder, Heere, dat ze mogen weten dat ze ook bij u in beeld zijn. Heere, zo dragen we deze wereld met al haar nood op en dreiging. Alle vijandschap en haat. Volken die elkaar bestrijden. Aanslagen die gepleegd worden. Plannen die ervoor geraamd worden. Heere, deze wereld, wat moet dat toch in uw oog afschuwelijk zijn. Die hebt u zo niet bedoeld, op geen enkele manier. Maar wij bidden u dat we mogen leven uit die belofte. Dat er eenmaal een nieuwe hemel zal komen en een nieuwe aarde. Waarop gerechtigheid woont. Heere, mogen we daarom bidden. Naartoe leven, naar uitzien. En zolang die wereld niet gekomen is, op onze eigen manier, in het klein, aan die gerechtigheid, in het voetspoor van uw Heer Jezus, gestalte geven. Heb dank, Heere, zo voor deze dienst. Wij bidden ook voor uw dienstknecht die u aan deze plaats hebt verbonden. Wij bidden ook voor zijn vrouw en kinderen, gezin. Zegen hem, Heere, ook als er in de komende tijd verschillende keren het woord bediend mag worden, vervullen met uw Heilige Geest. Heere, geef dat hij ruimhartig dat heerlijke evangelie van genade voor de grootste van de zondaren verkondigen mag, Heere. En geef hem ook zelf daar persoonlijk een zegen uit. We dragen hem en allen die bij hem horen aan u op. Vergeef genadig al het verkeerde. Dank dat we hier vanmorgen uw woord mochten verkondigen. Op deze bekende plaats. Ach Heere, zo hebt u wereldwijd uw dienstknechten. En moet het nooit gaan om uw dienstknecht. Maar moet het gaan om uw woord. Dank dat dat vanmorgen verkondigd werd. Wees in het verdere van deze dag bij ons om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen tot slot van Psalm 92. En we zingen van deze psalm het 7e en het 8e vers. Zacharias en Elisabeth op hoge leeftijd mochten veel voor anderen betekenen. Er ging echt wat van hen uit. Nou, daar zingen we van. Psalm 92, het 7e. En het 8e vers. Gemeente, ga dan heen in vrede, verheft uw harten tot God. Ontvang de zegen van de Heere en wees ook tot een zegen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.